Welkom bij Radio Maria. Beste luisteraars van Radio Maria, welkom bij het programma Catechismus. Een overweging bij de geloofsschat van de kerk.
Welkom, beste luisteraars, in het programma Catechismus, waarin u momenteel kan luisteren naar een retraite voor de 40 dagen tijd, u gebracht door priester Karel Loots. In de uitzending van vandaag zal hij het onder meer hebben over Don Bosco, de zuilen van de opvoeding en het openingsgebed van de Eucharistie.
Beste luisteraars, het is vandaag maandag in de eerste week van de 40 dagen tijd. De 40 dagen tijd. Het is een tijd van meer aandacht voor het gebed. We bereiden ons zo voor op Pasen. Het gebed is voor een christen als een zuil in het leven. U weet wel wat een zuil is. Een zuil is een pilaar, een stevige, vaak ronde pilaar die het dak draagt. Bijvoorbeeld de kerk. In een kerk staan er meestal zuilen waarop het dak op rust. 12 zuilen. Het is ook een beeld voor de 12 apostelen. En die zuilen zijn echt nodig, omdat anders de muren het gewicht van het dak niet kunnen dragen. Zuilen zijn dan ook heel belangrijk. In het leven van mensen zijn er ook zuilen. Geen echte natuurlijk, maar wel iets wat erop lijkt. Als wij geen zuilen in het leven hebben, dan valt ons leven in. Dan worden wij ongelukkig en doen wij dingen die niet goed zijn. Dan wordt het moeilijk om uiteindelijk in de hemel te komen. Jazeker. En zo wil ik een verhaal vertellen. Op 8 december 1841 wilde de jonge priester Johannes Bosco naar het altaar gaan om de mis te vieren. Precies op dat moment kwam er in de sacristie, in Turijn was dat, een nieuwsgierige jongen. De koster begon te roepen, Hela, wat doe jij daar? In het Italiaans natuurlijk, en deelde enkele klappen uit om de jongen zo weg te jagen. Maar Don Bosco riep die jongen terug en begon een kort gesprekje met hem. De jongen was 15 jaar oud, had geen ouders meer, wilde metselaar worden en van het geloof wist hij niet veel. Heb je al gegeten? Nee, zei de jongen. Kom mee naar de mis, daarna gaan we samen iets eten. Aan tafel aangekomen wilde Don Bosco bidden om God te danken voor het eten. Maar de jongen wist echt niet veel over het geloof. Hij kon nog geen kruisteken maken. Don Bosco leerde de jongen hoe je een kruisteken moet maken en hij gaf hem ook voedsel, lekkere boterhammen. Het grote werk van Don Bosco was begonnen. 1841, 8 december, het feest van de onbevlekte ontvangenis van Onze Lieve Vrouw. Eigenlijk kunnen we wel zeggen, was het Maria die iets begon, met de hulp van Don Bosco. Als je wilt, kun je terugkomen, zei Don Bosco, en je mag gerust wat kameraden meebrengen. En ze kwamen, die kameraden. De volgende zondag waren het er 6, bijna 2 maanden later, 2 februari 1842, dat is op Maria Lichtmis, waren het er 20. Op 25 maart, dat is het feest van Maria Boodschap, waren het er 30. 4 jaar later kwamen de jongens die hun toevlucht zochten bij Don Bosco en die waren al met 400. De eerste jaren kwamen ze alleen zondag samen, in een of andere kerk. Ze vierden de mis, ze kregen daar les, catechismusles, ze leerden liederen om in de mis te zingen. En daarna spelen, ontspanning en eten. En Don Bosco, wel, hij hield alles in het oog. Hij speelde met hen mee, hij bad met hen. En later kwamen ze ook op andere dagen bij elkaar, niet alleen meer op zondag. Don Bosco huurde een wei met een schuur en later kon hij die weide kopen. Dat was onderdak voor de jeugd, een speelveld met een grote schuur voor zijn jeugd, zijn jongens. Don Bosco kende zijn jongens, hij was zelf ook jong geweest en heeft ook van alles meegemaakt. Maar daarover wil ik zo meteen iets meer vertellen. Don Bosco, hij was in 1815 geboren in een klein dorpje, Castel Nuovo Becci, dicht bij Turijn. Toen hij 2 jaar oud was, verloor hij zijn vader. De kleine Johannes, Giovanni, had vele vrienden. Hij kon spannende verhalen vertellen, kon goed knutselen, was sportief en het was ook een goede jongen. Hij wilde alleen maar goed doen. Eigenlijk had hij best een grote invloed op zijn vrienden. Als hij erover nadacht en bad, wou hij eigenlijk priester worden. De pastoor had aan de jonge Johannes wel eens gevraagd: waarom eigenlijk, waarom wil je priester worden? En hij antwoordde dan: om dichter bij vele kameraden te komen en om ze over het geloof, over Jezus te vertellen. Want ze zijn niet slecht. Ze worden wel slecht als niemand hen over Jezus vertelt en hen helpt. Zo speelde de kleine Johannes Bosco ook met zijn vriendjes. Hij leerde hen over Jezus, de catechismus, hij nam ze mee naar de mis, hij bad met hen de rozenkrans tot Maria, hij leerde hen de dingen van het hart, de binnenkant, verzorgen. De binnenkant van die jongeren, van die kinderen, werd goed. Maar Johannes was ook bezig met de buitenkant. Hij vertelde spannende verhalen, goochelkuntjes deed hij, dansen op het slappe koord, klimmen in bomen. De kleine Johannes, Giovanni, wilde priester worden. Maar voor hij als priester Jezus Christus kon dienen, moest hij eerst werken. Hij werkte bij een cafébaas, bij een kleermaker. Hij werkte als smid, als schrijnwerker, soort vakantiewerk, zeg maar. En in zijn vrije tijd had hij niet zoveel meer, maar hij leerde ook nog muziek maken en zingen. Ten slotte kon hij naar het seminarie om priester te worden. In 1841, toen hij die jongen ontmoette in de kerk, kon hij als priester beginnen. Het liefst werkte hij samen met kinderen, met jonge mensen. En dat kon, want de stad Turijn was volop aan het groeien. Vele jongens vonden werk in herbergen, bij kleermakers, als smid, schrijnwerkers, metselaars of in fabrieken. Maar niet iedere jongen vond werk. Ze konden dan bij Don Bosco terecht op de wei met een schuur, waar ik al eerder over sprak. Als ze geen eten hadden, kregen ze daar te eten. De schuur werd uitgebouwd, het werd een huis. En men kon er ook slapen, als men geen ouders of huis meer had. De jongeren die geen werk vonden, konden bij Don Bosco een beroep leren. Hij opende vakscholen, een gymnasium, een drukkerij. En het werk van Don Bosco werd overal bekend. Er waren goede en rijke mensen die Don Bosco geld gaven om zijn jongens te helpen. En zo kon Don Bosco weer eten kopen en andere hulp geven. Soms had hij veel geld nodig om huizen te bouwen en een kerk. En hij zei dan tegen de mensen: het geld is er, ja, maar het zit nog in jullie zakken. Ik heb het nodig. Even tussendoor. De meisjes, de vrouwen, zullen misschien denken: en de meisjes? Deed Don Bosco niets voor de meisjes? Vroeger waren er meisjesscholen en jongensscholen, apart, niet samen. En Don Bosco begon met jongens te helpen. Daarvoor stichtte hij de Salesianen, een groep paters. Later hielp hij ook meisjes. Daarvoor stichtte hij een andere groep, met zusters. Maar nu ga ik verder met het verhaal. Het was een tijd, het begin, dat Don Bosco alleen nog maar jongens hielp. En op een dag kwam Lord Palmerston, een minister van de koningin van Engeland, naar Turijn om Don Bosco en zijn scholen te bezoeken. Maar daarover vertel ik zo verder. Op een dag kwam Lord Palmerston, een minister van de koningin van Engeland, naar Turijn om Don Bosco en zijn scholen te bezoeken. Lord Palmerston werd rondgeleid en ging binnen in een grote zaal waar ongeveer 500 jongens aan het studeren waren. Wat Lord Palmerston verbaasd maakte Hij merkte dat zoveel jongens zonder leraar doodstil waren. Lord Palmerston was nog meer verbaasd toen hij hoorde dat er al een heel jaar geen straf gegeven was aan een leerling. Er werd zelfs niet gedreigd met straf. Hoe is het mogelijk dat 500 jongens zo stil zijn en aandachtig? Vroeg hij. Zeg me dat eens. Tot zijn secretaris zei minister Lord Palmerston, schrijf dat antwoord op. Meneer, zei de directeur van de school, het middel dat wij gebruiken kunt gij niet gebruiken. Waarom niet? Omdat het een geheim middel is van de katholieken. Alleen de katholieken kennen het. Welk geheim? Vroeg de minister. Hij was een Anglicaan, geen katholiek. De regelmatige biecht en de heilige communie. Het dagelijks naar de mis gaan. Dat zijn de zuilen waarop een goed leven gebouwd is. Lord Palmerston stond verbaasd, maar Don Bosco heeft over zijn geheim middel ooit geschreven. Hij schrijft dat men niet moet straffen of onderdrukken. Hij zegt, men moet voorkomen dat men moet straffen. En hoe doe je dat? Hoe zorg je ervoor dat men iedereen aandachtig krijgt? Don Bosco schrijft, regelmatig gaan biechten, dikwijls de communie ontvangen, zelfs dagelijks naar de mis gaan als het kan. Het zijn de zuilen waarop het gebouw van ons leven moet rusten. Maar men mag nooit iemand verplichten om dikwijls de sacramenten te ontvangen. Men kan hen alleen maar aanmoedigen en aanbieden en uitnodigen. Bij het houden van retretes, preken, catechismusles moet je laten zien hoe mooi en groots en heilig onze godsdienst is. Laat zien dat onze katholieke godsdienst ons sacramenten geeft, middelen die gemakkelijk zijn en toch heel belangrijk voor het leven en de samenleving. Bovendien zorgen die sacramenten dat ons geweten rust heeft en helpen we de zielen te redden. Zo zullen de kinderen vanzelf de sacramenten willen ontvangen, met blijheid, vreugde en vrucht. Het systeem, of het geheim middel zeg maar, van Don Bosco wierp grote vruchten af. Bijvoorbeeld, toen Don Bosco eens in een jeugdgevangenis ging spreken, een retraite geven zelfs, en de jongens de biecht en de communie konden ontvangen, vroeg hij aan de directeur van de gevangenis om met de gevangenen eens een dagje uit te gaan, even een wandeling maken. En dat gebeurde. En toen hij terugkwam van die wandeling, was niemand van de 300 gevangenen die een dagje vrij waren geweest, gevlucht. Dikwijls biechten, dikwijls de communie ontvangen, als het kan, dagelijks naar de mis. Het waren de zuilen om een goed leven op te bouwen. Er waren veel mensen die gingen biechten bij Don Bosco. Ze vertrouwden hem al de geheimen van hun hart toe, al hun moeilijkheden, en vroegen om voor hen te bidden. Niet alleen jonge mensen vroegen hulp aan Don Bosco, ook meer en meer volwassenen vroegen aan Don Bosco om voor hen te bidden. Rijke mensen, arme mensen, zoveel vonden hun weg naar Don Bosco, die heel rustig luisterde en beloofde om voor hen te bidden. De mis was voor Don Bosco het belangrijkste gebed. Tijdens het openingsgebed, na het Laat ons bidden, werd de heilige Don Bosco even stil en vatte dan al de noden, vragen en intenties van al diegenen die zijn raad en troost zochten. Hij vatte het allemaal samen en bood ze door Christus aan God de Vader aan. U weet wel, beste luisteraar, dat elk gebed eindigt met door Christus onze Heer. En de mensen zeggen dan amen. De gelovigen wisten dat hun gebed zo opgenomen werd in het gebed van de priester en zo in het gebed van de kerk. Hun eigen leven werd samengevat in dat gebed van priester Don Bosco aan het altaar van de hoge priester Jezus Christus. Don Bosco had zelf gezegd dat de dagelijkse heilige mis de zuil was waarop het gebouw van het leven moest rusten. Met heel veel devotie, heel aandachtig, vierde Don Bosco de mis. Hij zei dikwijls, vier iedere mis alsof het de eerste keer is, de laatste keer en de enige keer. Al wie de mis bij Don Bosco meevierde, wist: hij bidt nu voor mij en voor zoveel anderen. Als je Don Bosco echt wilt begrijpen, dan moet je denken aan zijn gebed in de mis. Laat ons bidden. Elke keer na het Kyrie, het Heer ontferm je over ons, of het Gloria, maakte Don Bosco het even stil. Stilte om aan al de intenties, vragen en problemen van de mensen te denken en ze dan samen te vatten en aan God af te geven. Door Christus, onze Heer. Amen. Zo was Don Bosco ten volle priester. Don Bosco is gestorven in 1888 en vanaf die tijd spreekt hij in de hemel ten beste voor allen die tot hem hun toevlucht nemen. Hij brengt alles bij Jezus Christus, het Lam Gods. Tijdens zijn aardse leven deed Don Bosco dat aan het altaar, nu doet hij dat in de hemel. Don Bosco vat al onze vragen en noden samen en brengt ze bij Jezus Christus. Nog iets over de mis. De mis, de Eucharistie, bevat drie delen. Het openingsritus, gebed om vergeving en openingsgebed. Ten tweede, de woorddienst, de lezingen uit de Bijbel en de preek. Ten derde, de Eucharistische dienst met brood en wijn, de consecratie en de communie. En ten vierde, de slotritus, het slotgebed en de zegen. De openingsritus, het eerste deel, wordt afgesloten met het openingsgebed. In het Latijn is dat collecta. Het openingsgebed begint met laat ons bidden en daarna is er een korte stilte. Iedereen kan in die stilte bidden voor zijn of haar eigen vragen en intenties, alles wat op het hart ligt. De priester vat dat alles samen en bidt dan het openingsgebed tot God. De priester vertegenwoordigt de mensen bij God. Hij bidt voor de gelovigen, in naam van de gelovigen, voor het goed van de gelovigen. En dat gebeurt allemaal aan het altaar van de Heer, de belangrijkste plaats voor een priester en de gelovigen. De priester brengt zo de gelovigen tot bij de Heer, bij Jezus zelf. Don Bosco hoopte dat degenen die met problemen bij hem aankwamen, de mis tot het hoogtepunt van hun leven zouden maken. Hij verwees de mensen altijd naar de mis en bij het openingsgebed, het collectagebed, vatte hij alles samen en bracht het bij Jezus. Dat openingsgebed is ook een inleiding op het tweede deel van de mis, de woorddienst, lezingen uit de Bijbel. Als toemaat wil ik het hier toch nog even hebben over een andere zuil van Don Bosco. In februari 1848 bezocht markies Roberto d'Azeleggio, hij bezocht Turijn. De heilige liet het huis zien en de markies was overal enthousiast over. Hij had één voorbehoud. Hij zei, laat dat bidden van de rozenkrans toch achter, dat is tijdverspilling. Stop toch met dat achter elkaar opdreunen van die 50 weesgegroeten, dat is niet meer van deze tijd. Daarop antwoordde Don Bosco, hier is heel mijn fundament opgebouwd. Veel andere zaken zou ik achterwege willen laten, maar dit niet. Ook door zijn dromen, eigenlijk visioenen, werd Don Bosco aangemoedigd zijn jongens het bidden van de rozenkrans bij te brengen. Een van deze dromen had hij op het feest van Maria ten Hemelopneming in 1862. Hij droomde dat hij met al zijn jongens in zijn geboortedorp was. Toen verscheen de gids die hem gewoonlijk in zijn dromen begeleidde. En hij vroeg aan Don Bosco hem te volgen. Een visioen. In zijn droom zag hij een dikke, 7 of 8 meter lange, reusachtige slang. Don Bosco schrok en wilde de benen nemen. Maar zijn gids zei dat hij niet bang moest zijn. Vervolgens nam zijn gids een touw en zei, pak dat touw bij het ene eind en houd het goed vast. Dan slaan we daarmee op de rug van die slang. Nee toch, zei Don Bosco, die slang zal zich woest omdraaien en ons aan stukken scheuren. Beste mensen, het is een visioen, hè? Maar zijn gids bleef aandringen en verzekerde dat de slang geen kwaad zou doen. Hij bleef zo inpraten op Don Bosco dat hij uiteindelijk toegaf. Hij hief het touw op en gaf de slang een harde zweepslag op zijn rug. Meteen richtte de slang zich op, maar daarbij raakte hij steeds meer verward en verstrikt in het touw. Intussen lag de slang woest te kronkelen, totdat er uiteindelijk alleen nog maar een skelet op de grond lag. En toen legde de gids uit: de slang stelt de duivel voor en het touw, dat stelt de rozenkrans voor. Daarmee kun je alle demonen van de hel bestrijden, overwinnen en vernietigen. Kortom, beste mensen, neem de rozenkrans ter hand. Het is ook een zuil voor uw leven. Het is in deze 40-daagse vastentijd een middel om te groeien in geloof, hoop en liefde. Thank you.
En zo zijn we, beste luisteraars, aan het einde gekomen van deze vaste catechese voor vandaag, u gebracht door priester Karel Loots. U kan deze en alle andere uitzendingen altijd online herbeluisteren op radiomaria.be. Wij wensen u een genadevolle 40 dagen tijd.